Goedenavond, gemeente. Nou, ik hoor het al, ik ben goed te verstaan. U ook. Dus we zijn er allemaal, we zijn er ook klaar voor. En ik heb voor u een aantal mededelingen namens de kerkraad. Eerst de bloemengoed, de bloemen vanuit de Adventkerk. Oh, dit is een klote. De bloemen van vandaag gaan ter bemoediging naar de heer J. Koelewijn. Hij woont op de Plecht. En naar mevrouw G. Koelewijn Ruizendaal. En zij woont in de haven. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk, tweede voor de diaconie en aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Dan zijn jullie volgende week zondag van harte welkom in de volgende diensten hier in deze kerk. 'S Morgens om 9:30 begint de dienst met als voorganger dominee Ruben Berry. En vanavond volgende week om 19:00, 's avonds, voorganger dominee Karsten van Staveren. In deze beide diensten wordt het heilige avondmaal gevierd. Na de viering in de reguliere ochtenddienst zal er ook weer een korte viering zijn die bestemd is voor gemeenteleden die vanwege gezondheidsredenen niet in staat zijn om een dienst bij te wonen. En deze viering begint ongeveer 15 minuten nadat de dienst is afgelopen. Vanavond is hier deze dienst voorganger dominee Gerard Doorn en bij het orgel zit Jan Hopman. Het is een beetje gek om te zeggen op het orgel. Nou, klinkt toch, is ook, hè? Ja, ja, we zitten er bovenop allemaal vandaag. Ja. Tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen als aanvanglied Psalm 65, vers 1 en vers 2. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Ja, ik had het in de kerkwijzer al even opgeschreven. Het is nu goed te zien. Ik heb een lapje aan mijn wang. Hij zit goed vast. Hij gaat niet vallen. En daaronder, ach, een dokter moest er even bij, moest een sneetje zetten. Er moest wat uitgehaald worden. En over een paar weken hoor ik dat het allemaal goed is afgelopen. En als het niet zo is, komt er weer een berichtje in de kerkbode. We gaan ervan uit dat het goed is. We gaan verder in deze dienst. En we zingen nu lied 971, vers 1 en vers 2. Zing een nieuw lied voor God de Heer. 971, vers 1 en vers 2. Laten wij samen bidden. Ja, heren, daarvoor zijn we hier in de kerk gekomen. Om te bouwen aan uw huis. Te bouwen aan uw gemeente. En juist op het moment dat wij als kerk zo druk bezig zijn in al onze vergaderingen met de verbouwing van de Zuiderkerk, klinkt zo'n lied heel praktisch in de oren. Toch hoorden we ook de waarschuwing. Het moet niet gaan om stenen en om hout alleen. Het zal om onszelf gaan. Dat we niet alleen bouwen, maar dat u ook aan ons bouwt. En dat u ons gebruikt als levende stenen en ons invoegt in uw gemeente. Rijke gedachten, uitgesproken door Paulus, door Petrus, de apostelen van weleer. Vanavond zullen we nadenken over hoe wij kunnen bouwen. Hoe we ons kunnen laten gebruiken. En hoe we ons daarin laten leiden door de Heer Jezus, die toch ook de hoeksteen is. Wilt u onze ogen voor hem openen? Wilt u ons hart voor u openen? Wilt u tot ons komen met uw Heilige Geest en ons leiden in het spreken en het luisteren? En wilt u zo geven, Heere God, dat uw zegen zal rusten op deze dienst? Wilt u ook zijn op al die andere plaatsen waar uw gemeente is opgekomen? Waar de lof wordt gezongen? Waar evangelie wordt verkondigd? En wilt u met ons zijn vanavond en in de week die ons wacht? Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Vanavond twee schriftlezingen. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De schriftlezing uit het Oude Testament komt uit het boek Genesis. En daar lees ik met u Genesis 33, vers 1 tot en met vers 11. Jacob is weggegaan bij Rebekka en Isaac. Hij is naar Laban toegegaan, op de vlucht eigenlijk. Want Esau die zat hem achterna om hem te vermoorden. Jacob komt bij Bethel, gaat van daaruit naar het noorden van Irak. Heeft er een goede tijd gehad met ome Laban. En komt weer terug. En hoe zal dat gaan? Toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag. En zie, daar kwam Esau met 400 man bij zich. En hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan. Lea en haar kinderen daarachter. En Rachel en Jozef daar weer achter. Terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog. Totdat hij bij zijn broer was gekomen. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij huilde. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. En hij vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob zei, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren. Zij en hun kinderen. En ze bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren. En zij bogen zich neer. Toen vroeg hij, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer. Laat wat jij hebt van jou blijven. Jacob zei daarop, nee toch. Als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan. Want ik heb uw aangezicht gezien, alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. En omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Nou lezen we ook een paar versen uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 17. En daar staat een gebed van Jezus, waarvan wij de inhoud kennen. Zoveel gebeden van Jezus kennen we niet. Maar hier in hoofdstuk 17 bij Johannes staat het hoge priestelijk gebed. En als je thuis nog eens rustig doorleest, dan zie je hoe mooi dat gebed eigenlijk is. Wij lezen alleen de eerste versen, vers 1 tot en met vers 5. Daar staat, dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. En hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging komt uit Genesis, Genesis 33 en dan de eerste wat langere zin die daar staat in vers 11. Daar zegt Jacob, aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. En hierover zullen we uitweiden bij de verkondiging. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog zingen. We zingen nu lied 653 en dan het eerste vers. U kennen uit en tot uw leven. Straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging een lied uit de bundel Hemel Hoog, lied 433. Dat is een lied van Sela en het heet Stil, mijn ziel, wees stil. Dat lied zingen wij straks dus zonder nadere aankondiging. Tekst Genesis 33 vers 11, ik las het net voor. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. En omdat ik alles heb. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bij de voorbereiding op deze dienst moest ik denken aan een geschiedenis die echt heeft plaatsgevonden ergens in de loop van de middeleeuwen. Het waren de donkere middeleeuwen. We spreken zo de jaren 1100 na Christus. Daar gebeurde van alles. Er waren twee pausen. Een paus en een antipaus. Er was een Romeinse keizer, ja, de Duitse keizer van het Heilige Romeinse Rijk, zo heette dat in de volle mond. En die was keizer over Spanje, een gedeelte van de Elzas en Duitsland en Nederland. Een enorm gebied, Oostenrijk, Zwitserland, alles hoorde daarbij. Nou, die keizer streed met de paus. En er was één bepaald moment, en daar wil ik met u bij stilstaan. Eén bepaald moment dat de keizer het bijna zou verliezen van de paus. En toen moest hij naar de paus toe gaan om daar een knieval te maken. We noemen dat de gang naar Canossa. Nou ben ik nog nooit in Italië geweest. Laat staan dat ik ooit Canossa heb gezien. Maar Canossa is een stad of een stadje ergens onder Napels. Oh, daar. Canossa kan dus een prachtige mooie stad zijn. Als je naar Italië gaat, ga eens kijken. Het kan ook helemaal niks aan zijn. Dan moet je mij niet kwalijk nemen. Dan is dat zo. Maar Canossa is bekend vanuit de geschiedenis. Gang naar Canossa, Google maar thuis. Floep, daar komt een heel verhaal. De stad werd bekend vanwege de investituurstrijd. En dat was een strijd die gevoerd werd tussen de paus en die Duitse keizer. Wat wilden ze? Ze wilden allebei de zeggenschap hebben over de benoeming van bisschoppen. Wie had het recht om een bisschop te benoemen? Was dat nou de keizer, omdat de bisschop ook landerijen bezat? Of was het de paus, omdat een bisschop een kerkelijk ambt is? Nou, er werd hard over gestreden. En zowel de paus als de keizer had een behoorlijk leger ook op de been gebracht, huurlingen en zo. En die vochten dat het een lieve lust was. En ze kwamen er niet uit. En ze waren ongeveer even sterk. En naar de beleving van de mensen van toen liep heel Europa gevaar. Het ging om de macht in heel Europa. Maar de paus had een extra wapen. En dat kennen wij van Luther en Calvijn. De paus kon mensen in de ban doen. Dan werd je vogelvrij verklaard. En als keizer in je eigen keizerrijk had je best macht en invloed. Maar iedere burger van alle landen waar een katholieke kerk was, iedere burger, dan mocht jou zomaar vermoorden. En iedere winkelier kon tegen jou zeggen, jij krijgt bij mij niets uit mijn winkel. Hij mocht dus in feite niks meer doen. Wat kon die keizer doen? Hij had kunnen denken, bekijk het maar. Ik ga dat regelen met een aantal edelen van mijn rijk. Ik kom daar best uit. Nou, dat deed hij niet. Het enige wat hij kon bedenken om hier goed uit te komen, was een beroep op vergeving. Hij moest zich vernederen. Hij moest smeken om genade van de kant van de paus. En met dit beroep zou hij de paus uitspreken. Niet op zijn macht en op zijn status. Maar hij zou hem aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Op zijn ambt. Want de Heere God laat toch geen smekeling staan. En zelfs de paus staat toch in dienst van die hoge God. En zo zien we de keizer afdalen vanuit het noorden, dat Duitse Rijk, naar Noord-Italië, naar Canossa. En daar is die paus in een burcht. Die paus heeft helemaal geen zin, die laat hem wachten. Dagenlang, wekenlang, die keizer blijft daar gewoon zitten voor die burcht. Hij gaat niet weg voordat die paus hem weer in genade heeft aangenomen. En dan zou je kunnen zeggen, de paus heeft gewonnen. Keizer op de knieën. Goed zo, paus. Of heeft die keizer gewonnen? Nou, denk daar nou eens verder over na. Ook gewoon thuis. Wie wint hier nou? In de Bijbel hoorden wij van een ontmoeting tussen Jacob en Esau. En die ontmoeting is op zijn zachtst spannend. Er hangt iets tussen die twee broers in. Op grond van het bedrog dat Jacob ooit had gepleegd, had Esau gezegd, ik zal mijn broer zeker doden. En Jacob had die uitspraak diep serieus genomen. Hij was gevlucht naar Laban. Nou, niemand wil Laban genoemd worden. Het was niet zo'n beste. Jacob kon mensen voor de gek houden. Laban kon het ook. Maar daar ging hij naartoe. Hij had daar jarenlang gewerkt. Hij had goed geboerd. Had vrouwen getrouwd. 4 vrouwen. Kinderen gekregen. En nou kwam hij weer terug. Hij ging weg als een vluchteling. Helemaal alleen. Via Bethel. En dan zo door naar Noord-Irak. Kwam terug als een herdersvorst. Veel schapen, veel geiten, veel dieren, veel herders, veel mensen. Maar wat ziet hij op tegen deze ontmoeting? En wat wordt hij bang van binnen als hij hoort dat zijn broer hem tegemoet rijdt met een leger van wel 400 man. Dat was een groot leger in die tijd. In de ogen van Jacob kan het maar één ding betekenen. Esau, hij moet op weg gegaan zijn om hem, Jacob, alsnog om te brengen. En dan valt hij terug op zijn sluwheid, op zijn slimheid. Het eerste wat hij doet, hij stuurt allerlei geschenken voor zich uit. Dat kunt u lezen in Genesis 32. Tot zo'n 3 keer toe een grote kudde met herders. En die herders moeten zeggen, dit is een cadeau voor u. Dieren, wij, alsjeblieft. Het is een cadeau van uw broer Jacob. En dan hoopt hij maar dat Esau wat mild wordt gestemd. Ten tweede, ja, je kan het niet weten, hij bidt tot God. begint hij dus niet mee in tweede instantie. En dan bidt hij om hulp en om redding. Ja, logisch. Zouden wij ook doen. En dan ten derde, hij verdeelt het bezit dat hij dan nog bij zich heeft. En dan maakt hij een onderverdeling in zijn vrouwen. De slavinnen die mogen voorop. Stel je voor dat Esau toch nog een beetje bloeddorstig is. Je kan het niet weten met Esau. Nou ja, ach hè. Dan waren dat de slavinnen. En dan komt Lea daarachter. Lea met de fletse ogen. Hij had Rachel gewild. Lea, nou ja, toe dan maar. Ach, nou ja. Lea, ja, nou ja. Zou er drie vrouwen wegvallen, dan had hij Rachel nog. Want Rachel was de vrouw van wie hij hield. Ja, en dan moet je het afwachten. Hoe zou het gaan? En wat zou Esau doen? Gemeente, wat is het altijd moeilijk als er spanning op de lijn zit. Als daar een bepaald conflict is gerezen. Als daar strijd is die maar niet wil verdwijnen. En wat kan dat soms een sfeer met zich meebrengen? En wat kan die bepaald worden als die ene man of die ene vrouw zomaar bij jou de keuken inloopt, even naar de woonkamer door en zo, en er zit er een klusje bij elkaar en oh, gunst komt die aan. Dat, hè? Dat is beklemmend. Jacob en Esau, dat zijn broers. En de ene broer, hoe rijk ook, hij is doodsbang. En de andere, op zijn minst is hij die onberekenbare factor. Je kan van Esau alles verwachten. Ik denk, gemeente, dat vader Isaac en moeder Rebecca hieronder geleden hebben. Jacob moest vluchten, Esau was thuis. Ze wisten precies hoe het allemaal in elkaar stak. Dat moet een onderling gesprek zijn geweest of een onderling stilzwijgen. Het kan allebei. Stel je nou eens voor dat je dat in jouw huis moet meemaken allemaal. Dat daar een ruzie ontstaat. Een uitslaande brand die alleen maar verwoesting achter zich laat. En het gebeurt in jouw gezin. Dan word je allemaal op een bepaalde manier geïnfecteerd. Je wordt geraakt door die strijd. En voor je het weet, word je ook nog eens in een bepaald hoekje gedwongen. Zo van je bent het toch wel met me eens? Vind jij ook niet dat? En dan komt daar een opmerking. Als je dat nou tegenkomt, hoe ga je daarmee om? Ga je mee in het partij kiezen? Kies je voor de een en dan tegen de ander? Kan toch haast niet? Zeg je er iets van? En wat dan? Of blijf je liever stil, omdat het misschien wijzer lijkt, verstandiger? Wat doe je als het allemaal zo op haren en snaren staat, als het allemaal spannend is geworden? En wat zouden eigenlijk die kemphanen moeten doen? Want het gaat hier om een broedertwist. En als het gaat om een broedertwist, dan is de Bijbel hier heel helder over. Een broedertwist, ruzie in het eigen gezin, het is een van de eerste gevolgen van de zondeval. Het allereerste gevolg, Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs. Er komt afstand tussen God en de mensen. Het tweede, Kain kan Abel niet goed zetten. Kain staat Abel naar het leven. Er is afstand tussen de ene broer en de andere broer. Niks God liefhebben boven alles, niks je naast als jezelf. Afstand naar boven, afstand naar elkaar, ruzie en strijd. Elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Elkaar niet meer gewoon willen aankijken. Laat staan dat je elkaar zou begroeten als je elkaar eens even tegenkomt. Het past allemaal in een wereld waarin wij leven en die we zo mooi omschrijven als een gebroken schepping. Ik zeg het misschien wel eens vaker, maar een gebroken schepping. Ik heb daar altijd het beeld bij van een baan die je loopt. En die baan ligt vol met gebroken flessen, glasscherven. En jij moet er overheen op blote voeten. Nou, zie dan maar eens om daar onbeschadigd overheen te lopen. Dat lukt je niet. Leven in een gebroken schepping betekent dat je wordt beschadigd op een of andere manier. En misschien kan het zelfs zo zijn dat je zelf een ander beschadigt. Je leeft op een manier waarop je ten diepste kunt vinden dat een ander moet buigen en dat je zelf al bepaalt met wie je omgaat en met wie niet. Daar heb je een ander niet bij nodig. En dan kom je tegen in de huizen. En je komt het tegen op straat. En je komt het tegen op de sport. En je komt het tegen op school. En je komt het tegen op het werk. En je ziet het ook in de kerk. Want ook daar kan flink worden gestreden. We zien het in de politiek op alle niveaus tot aan de grote wereldleiders naartoe. En wat doen ze het goed allemaal, hè? Wat gaat het fantastisch toe in deze wereld? En wat is er veel onrust? En wat is er een strijd? Jacob, hij staat op het punt om Esau te ontmoeten. En Jacob heeft alles gedaan wat in zijn vermogen ligt. En dan komt Esau daaraan. Met dat leger van 400 man. Dat moeten bereden mensen zijn geweest. Stofwolken, hoop lawaai, daar komen ze. En dan buigt hij 7 maal voor Esau neer. En als je 7 maal in die tijd voor iemand neerbuigt, dan zeg je eigenlijk, jij bent mijn koning. Want dit is een koninklijke eer die Jacob geeft aan zijn broer Esau. En dan lezen we dat Esau hem tegemoet rent, impulsief. En dat je hem omhelst en allebei moet ze huilen. Het is een ontroerend tafereel wat we hier zien. Hier staan 2 mannen, 2 broers en kennelijk ontmoeten ze elkaar op het juiste moment. Er moest tijd voorbij gaan. Er moest woede voorbij gaan. Er moest een periode aanbreken dat er rust was gekomen. En er moest besef zijn dat het oneindig veel belangrijker is dat je elkaar ontmoet. In plaats van dat je elkaar bestrijdt. En zo'n besef begint altijd bij het afscheid van je eigen ego. Zo'n besef begint bij het moment dat je een ander belangrijker kunt achten dan jezelf. Paulus zegt dat aan de gemeente van Filippus. En Jacob, hij laat het zien in de ontmoeting met zijn broer Esau. Hij verwachtte dat hij zou sterven. Bewijst hem koninklijke eer. Jacob vernedert zich. En dan zou je kunnen vragen, waarom doet hij dat? Maar dat vind ik zo'n interessante vraag. Belangrijker vind ik de vraag, waarom kan hij dat? Er is maar 1 reden. Want het grote verschil tussen Jacob en Esau is niet dat de een rijk is en de ander arm. Ze zijn allebei rijk. Ze hebben allebei, als je daarnaar kijkt, een goed leven gehad. En Esau zegt ook van, joh, al die cadeaus en zo. Wat is dat voor een gedoe? Al die dieren. Zo van, wat moet ik daarmee? Ja, dat is voor jou. Ah joh, hou maar. Want ik heb veel. En dan Jacob. Jacob kennen wij als de leugenaar, de bedrieger. Had gestreden om de eer van het eerstgeboorterecht. Had al eens flink gelogen zo links en rechts. Had God onder de ogen moeten komen in Bethel. Hij schrik zich helemaal wild. Ik ben in het huis van God. Ik wist dat niet eens. Kom bij Laban, wordt daar zelf een aantal keren bedrogen en ga zo maar door. Hij heeft gestreden bij Peniel, in het holst van de nacht, tegen een vreemdeling die hij niet kent. Hij ontdekt dat dat de Heere God moet zijn. Dus een man die strijdt met de mensen om zich heen. En een man die strijdt uiteindelijk met God. En hij erkent hem als de Heer van zijn leven. Esau heeft veel. De reactie van Jacob. Nee toch, neem mijn geschenken aan. Als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. Wat zie jij als je naar een ander kijkt? Wat zie je als je een ander in het gezicht aankijkt? We zijn geschapen naar het beeld van God. Jacob, ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. In jou zie ik iets van God zelf. In jou zie ik diegene die jou heeft geschapen, maar die mij ook heeft geschapen. We staan op één lijn. En het mooie, u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. Hij is mij ook goedgezind geweest. En omdat ik alles heb. Jacob, hij spreekt hier van genade. Hij spreekt hier van God zelf. Dat hij degene is die hem, Jacob de leugenaar, alles heeft geschonken. Jacob hoeft zich niet op de borst te kloppen van nou dat heb ik allemaal gedaan. Nee, hij buigt. En hij kan meebuigen. Hij kan werkelijk alle kanten op buigen. Hier buigt hij voor Esau. En in Esau buigt hij voor God. En hij geeft hem alle eer. En zo wordt die Jacob, waar je echt wel een mening over kunt hebben, een voorgestalte van Jezus zelf. Jezus, die geboren is uit het geslacht van Abraham en Isaac en Jacob. En die zich eveneens vernederde. Door af te halen, te dalen vanuit die hoge hemel. Om aan te komen op die plek waar hij jou kon vinden. Waar ik zelf ben. En wat doet Jezus dan? Hij slaat zijn ogen op naar de hemel. Naar zijn vader. En hij bidt. En dan bidt hij voor al die mensen die op dat moment niet op goede voet staan met God. Paulus zegt, Jezus kwam voor zijn vijanden. Allemaal. Hij bidt voor mensen als wij. En zo wijst Jezus hier de weg. Het is de weg van het gebed. Een weg waarop wij op de knieën zullen gaan als we Jezus willen navolgen in ons leven. Want hij gaat ons hiervoor. Als een biddende hoge priester in dienst van God. En dat hoor je terug in het gebed van Johannes 17. Kennelijk was daar nu het moment voor. Dat hij dat gebed uitsprak. Hij zegt het ook, zijn uur is gekomen. Het Lam van God, het zou de zonde wegnemen van deze wereld. En hij zou dat doen door God te verheerlijken, door hem te eren, door hem respect te betonen. Hoe dan? Door zichzelf op te laten hangen aan een kruis. Nog meer naar beneden. Door zijn lijden, door zijn sterven, zou hij zijn vader alle eer geven. En zo zou de band tussen God en zijn kinderen weer worden hersteld. Hoe kan dat? Het kan alleen omdat wij een God hebben die zo groot is, dat hij zich kan vernederen. Als je daarvoor te klein bent, dan kun je dat niet. Maar als je zo groot bent als God zelf, de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de God die alle macht heeft, de God van de hemelse machten, en ga zo maar door. Dan kan hij maar één ding doen om ons te bereiken. En dat is onder ons komen om van daaruit weer op te staan. Dat is zijn gang geweest. En hij kwam tot ons in zijn zoon. En die zoon, die bidt voor ons. Hij vraagt aan zijn vader dat wij hem kennen. Daarom ook dat gezang van daarnet. Omdat dat het eeuwige leven is. En dat kennen is dus meer dan, oh ja, nee, die ken ik wel. Het is ook meer dan, ja, nee, nee, Jezus, die ken ik. Ik ben daarbij opgevoed bij al die verhalen uit de Bijbel. Nee, die ken ik wel. Nee, het gaat erom dat we Jezus zullen erkennen. En dat we God zullen erkennen. Zoals Jezus zelf deed. En zoals al die geloofsgetuigen dat hebben gedaan in het Oude Testament en in de geschiedenis van de kerk. Hij bidt dat wij God zullen erkennen als de enige die het voor het zeggen heeft in ons leven. Als we dat doen, dan verheerlijken wij Jezus zelf. En dan prijzen we hem om alles wat hij voor ons heeft gedaan. Grote woorden. Een rijk evangelie. Maar denk er eens aan als bij jou in de familie een conflict rijst. Als er zomaar iets ontstaat. Iets waar je misschien wat aan kunt doen en misschien ook helemaal niet. Ook zelf, daar begin ik zelf altijd maar. Ik doe het lang niet allemaal even goed. En dat maakt alvast wat rustig en wat nederig. Het beste wat je kan doen. De handen maar eens vouwen. De naam van die probleemstichter, wie het ook is, maar eens noemen. Voor het aangezicht van God. En van daaruit eens even met hem of met haar praten. Joh, ik weet van de situatie. Ik weet dat het moeilijk is. Maar ik bid voor jou. Ik bid voor jou en ik bid voor die ander. Dat het toch op een dag weer goed zal zijn. En bid jij nou mee? Amen. Gemeente, we gaan nu ons geloof belijden. Ik wil u vragen, indien mogelijk, om te gaan staan. Straks nadat ik de geloofsbelijdenis heb uitgesproken, zingen wij Psalm 68, vers 10, naar de oude berijming, gelooft zij God met diepst ontzag, en op dat lied zullen we straks staande zingen. We zullen het zingen nadat wij amen hebben gezegd van binnen op de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar die na 3 dagen weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan over tot de dank en de voorbeden, maar niet dan nadat ik een voorbereiding heb gehouden op de viering van het heilig avondmaal. Overigens kan ik u al meedelen dat we zullen bidden voor de jongeren van de gemeente. Vandaag was er de afsluiting van het jeugdwerk en gisteren was er een delegatie naar de EO Jongerendag. Er is me gevraagd om daarvoor te danken en om voor onze jeugd te bidden. We zullen ook bidden voor José de Jong, die bezig is met een chemokuur in de vorm van tabletten en die gevraagd heeft om gedacht te worden, herdacht te worden bij de voorbeden. En ook zullen we danken vanwege de geboorte van Mente van de Groep. Het kleine meisje is geboren op zaterdag 30 mei jongstleden in het gezin van Lamenzo en Dundi van de Groep. Ze wonen in het Hardenplantsoen op nummer 39. Zo is er genoeg om te danken en te bidden, maar ik lees eerst de volgende woorden. Gemeente van Christus, volgende week vieren wij het heilige avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw. Wij zijn vaak ontrouw. En dagelijks maken wij onze schuld tegenover Hem steeds groter. Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen wanneer wij in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. En daarom onderzoeken ieder van ons zichzelf bij de volgende vragen. Heb ik van harte berouw over mijn zonde, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? En ben ik oprecht bereid om God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus onze Heer. Verkondig dan in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. En belijd in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel. En mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Ja, heren, we horen de nodiging. Volgende week viering Heilig Avondmaal. En van vroeger uit zijn we misschien wel ernstig gewaarschuwd. Het was niet voor iedereen. Je kon toch zomaar niet naar voren gaan. Dan moest je het wel heel zeker weten allemaal. Ondertussen leven wij bij uw evangelie. Een evangelie dat ons verkondigt dat Jezus op aarde is gekomen voor zondige mensen. En hij is zijn weg gegaan in dienst van u. Zocht u telkens op in het gebed. En liet zichzelf ophangen aan een kruis. Een schandelijk vloekhout. Allemaal om ervoor te zorgen dat onze zonde van ons wordt weggedragen. Dat onze schuld voor u niet meer bestaat. En Heere God, heel eerlijk, als we er naar onszelf kijken, ja, dan kunnen we nooit aankomen. Ook nooit naar voren komen. Maar als we op Christus zien, en als we Hem mogen zien als onze middelaar, de verlosser van al onze zonden en al onze schuld, dan mogen we zelfs huppelen als we naar voren komen, blij als een kind. Omdat u ons, om Jezus wil, in genade aanneemt. Wilt u ons zo opbouwen in het geloof? Wilt u dat evangelie steeds voor onze ogen houden? Dat we mogen bouwen op Jezus. En dat we in zijn naam aan elkaar gegeven zijn als broeders en zusters. En dat we daar het brood mogen delen. En ook wijn mogen drinken. Heere God, bid ons samen aan uzelf en aan elkaar, ook in de viering van het Heilig Avondmaal van de komende zondag. We danken u voor het evangelie dat we ook vandaag konden horen. We danken om alles wat u ons geeft. Jacob was er vol van. Esau, jongen, heb jij veel? Ik heb alles. Want ik heb de Heer aan mijn zij. En dan horen we van de gebrokenheid in het leven van Jacob. We kijken naar de gebrokenheid in ons eigen leven. Het kan zomaar zo zijn dat ook wij die familie zijn. Dat gezin. Waar mensen op elkaar zijn stuk gelopen. Waar harde woorden zijn gevallen. Waar mensen elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Het is toch wat. Dat is een wereld van pijn. Een wereld van ellende. En van enorme afstand. En wij? We zouden niet eens weten soms hoe we daar iets mee zouden kunnen doen. Maar we brengen ook dit gebed bij u. Wilt u er zijn in ons leven, in onze huizen, in onze gezinnen, bij onze broers en zussen, bij onze kinderen en bij onze ouders, bij wie dan ook. En wilt u geven, Heere God, dat er een moment kan komen zoals dat kwam bij Jacob en Esau. Een uur waarop iedereen tot bezinning is gekomen. En bij zichzelf kan zeggen, ik moet niet te groot zijn om die ander gewoon eens even te kunnen zien. En gewoon eens even te kunnen beluisteren. Wilt u dat geven, Heere God? Juist ook als het allemaal zo onwrikbaar lijkt. Zo hard dat wij oprecht niet weten wat we daarmee aankunnen. We bidden, Heere God, voor die mensen die zich kwetsbaar weten. En onder hen bidden wij voor José de Jong en voor haar gezin. Wilt u zijn in de behandeling die ze krijgt. En wilt u zijn ook in al die gevoelens die er zomaar kunnen opdoen, ook bij de kinderen, van spanning en van onbegrip. Wilt u hen dragen in de palm van uw hand. We bidden sowieso voor alle jongeren van de gemeente, zij die gisteren naar de EO Jongerendag zijn gegaan. En zij die vandaag hebben meegedaan met de afsluiting van het jeugdwerk. Heere God, we danken u voor al het werk wat er is gebeurd in het afgelopen winterseizoen. We bidden u dat onze jongeren bereikt zullen worden en blijven worden. Met de naam van Jezus, met uw evangelie. Dat ook zij u zullen herkennen als een gids voor het hele leven. We danken u voor de geboorte van Minte van de Groep. Een meisje, klein meisje, zomaar geschonken aan Lamenzo en Dundi. En broertje Logan zal er best heel trots op zijn. Wilt u dit gezinnetje zegenen? En wilt u hen dragen? En wilt u hen leiden in de opvoeding, zowel van Logan als van Minte? We bidden, Heere God, vanwege alle strijd die er is. In eigen gezinnen, in eigen buurten, op eigen werkplekken en waar dan ook. We bidden ook vanwege de vele oorlogen, de strijdtonelen die we al zo lang kennen. Wilt u nou vrede geven? Wilt u rust brengen? Wilt u deze wereld weer laten helen? En als het daarvoor nodig is dat uw koninkrijk komt, Heere God, laat het dan maar komen. Want er wordt zo hard geleden, we worden er stil van. En daarom, Heere, leg ook dit gebed bij u neer. Dat u ons kent, dat u ons hoort en dat u daar in uw wijsheid ook raad mee weet. Zo komen we aan het einde van dit gebed. Wilt u met ons meegaan als we de komende werkweek weer ingaan? En wilt u ons beluisteren als wij de woorden uitspreken die Jezus ons gaf? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ja, en nu komen we bij de inzameling van de gaven. Doelen zijn genoemd. Het is allemaal van harte bij u aanbevolen. U weet hoe het gaat. Het kan digitaal, het kan via de collectezak, mogelijkheden erover. Straks bij de uitgang ook nog een inzameling. Dus wat dat betreft ga daar met wijsheid mee om. En dan komen we bij de slotzang. En dan had ik het volgende gedacht. We gaan een mooi lied zingen. Genade zo oneindig groot. We zingen het lied staande uiteraard. Eerst zingen wij de eerste twee coupletten. Dan spreek ik de zegen uit. En dan sluiten we af nadat ik het amen heb uitgesproken. Met de laatste twee coupletten. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.